Goedenavond gemeente, namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Jongerden uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het binnenlands diaconaat. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eef de Haas, Muskensand 4, die in Dekkerswald in Groesbeek verblijft. Voor de heer Schoenmakers uit Kesteren, die in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede wordt verpleegd. En voor de heer Van Ravenstein, wethouder Staalplein 22, die in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel is opgenomen. Aanstaande donderdagavond wordt Theo van Lente een gemeenteavond gehouden. We willen om 19:30 beginnen met de zesjaarlijkse stemming. Na een koffiepauze zal het college van kerkrentmeesters ingaan op de financiële positie en de begroting voor 2011, waarna het beleidsplan eredienst aan u zal worden gepresenteerd en toegelicht. We nodigen u hartelijk uit om aanwezig te zijn. Voor nadere informatie verwijzen we naar de kerkbode van afgelopen week. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Ik noem nu het 11e vers van Psalm 116. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we gaan samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Dus vers 16 uit Psalm 68. gaan nu samen, gemeente, het geloof belijden en zingen daarna uit Psalm 150 het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, hij is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de Vader, naar de hemel, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van ons lichaam en gemeente, het eeuwige leven. Amen. Gemeente, zullen we dan nu samen tot onze hemelse Vader gaan in het gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. U hebt gehoord wat wij hebben gezongen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. U hebt gehoord dat we opgeroepen werden uit uw eigen woord om u te loven. En zo zijn we toch wel op een goede wijze gehoorzaam wanneer we dat ook doen. Dat u ons vreugde wilt bereiden in de kerkdienst, dat hebben we ook gezongen van die mogendheden van u. U kunt en u wilt de kerkdienst gebruiken om ons te verblijden, om ons te onderwijzen, zo nodig ons te vermanen. Maar uw vermaning is nooit zonder vertroosting. Zo bent u onze Vader en zo mogen wij door uw genade uw kinderen zijn. We gaan luisteren naar uw woord. En uw woord is een wereld waarin wij mogen verkeren. Uw woord is een woning waarin u zelf woont. Uw woord is een huis voor onze ziel. En als de prediking gehouden wordt, dat half uurtje, dan verkeren wij in die wonderlijke wereld van uw woord, waar onze ziel zich kan wijden met een verwonderend hart en oog. En zo is onze verwachting Zeker niet van onszelf. Wat hebben we van onszelf te verwachten in de verhouding tussen u en ons en omgekeerd? Dan kunnen we alleen maar zeggen en belijden, en dat willen we niet nalaten, dat we zondige mensen zijn. Maar hemelse Vader, er hoeft niets van ons bij te zijn. Dat is een onuitsprekelijke rijkdom. Dat we dag in dag uit, en ook in de nacht, als we niet slapen kunnen, leven mogen van uw genade en barmhartigheid alleen. Verworven, doordat de Heer Jezus Christus zijn leven geïnvesteerd heeft in ons aller behoud. We gaan luisteren naar wat uw geest tot uw gemeente heeft te zeggen. Verheerlijk uw naam en verblijd ons om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 12e hoofdstuk. We lezen de eerste 2 versen. Dus Hebreeën 12, 1 en 2. En dan vanaf vers 18. Wie de schrijver is geweest, dat weten we niet. Dat is onbekend. Eigenlijk weten we ook heel niet wie de Hebreeën zijn geweest. Zeer waarschijnlijk Joodse christenen die of in Rome of in Jeruzalem gewoond hebben, maar niets is zeker. Maar deze predikant, voorganger, die zit in de gevangenis en die schrijft een pastorale, warme brief aan zijn gemeenteleden. En daar gaan we een stuk uit lezen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk van de getuigen rondom ons hebben liggen, laat ons toch afleggen alle last en de zonde die ons zo licht omringt, en laat ons met lijdzaamheid, dat is met volharding, lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En nu vanaf vers 18. Want u bent niet gekomen tot de tastbare berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweer, en tot de geklank van de bazuin en de stem van de woorden, welke die zij hoorden baden dat het woord zo niet meer tot hen zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen wat er geboden werd. Als ook maar een dier de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was dat gezicht, zei: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar u bent gekomen tot de berg Sion, de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven staan, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de volmaakte rechtvaardigen, en tot Jezus, de middelaar van het Nieuwe Testament en het bloed van de besprenging dat betere dingen spreekt dan dat van Abel. Zie dan toch toe dat u hem die spreekt niet verwerpt, want als deze niet ontvlucht zijn die degene verwierpen die op aarde goddelijke antwoorden gaf, Veel meer zullen wij niet ontvluchten, zo we ons van hem afkeren, die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering van de bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, waardoor wij wel behagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 87. En daarvan de eerste vier versen. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. Tweede, men spreekt van u zeer heerlijke dingen. Het derde, de Filistijn, de Tyriërs, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En vier, God zal ze zelf bevestigen en schragen. De eerste vier versen uit Psalm 87. Na de preek gaan we zingen gemeente uit Psalm 122. Het eerste, ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. En het laatste, dat vrede, aangename rust en milde zegen u verblij. Dus 1 en 3 uit Psalm 122. De tekst vindt u in Hebreeën 12, het 18e vers. Want u bent niet gekomen tot de tastbare berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweer. En vers 22, maar u bent gekomen tot de berg Sion, de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als u een bergtocht gaat maken, dan moet u ervoor zorgen dat u goed geschoeid en goed gekleed bent. En voorzien van de allereerste levensbehoeften. Want je weet maar nooit wat je op zo'n bergtocht allemaal kan overkomen. Maar behalve deze lichamelijke conditievoorwaarden is er nog iets waar u voor moet zorgen. En dat is dat u een hele grote dosis doorzettingsvermogen en volharding hebt. Want anders dan mislukt zo'n bergtocht zeker. Misschien zult u zeggen, komt u nou aan zo'n voorbeeld? Ja, we hebben al van die bergen gezongen. En we hebben nou van twee bergen ook gelezen. Want de Hebreeën, die maken ook een bergtocht. En als het goed is, maken wij ook een bergtocht op onze pelgrimage naar onze hemelse Vader en naar zijn onwankelbaar koninkrijk. Ik zei u al, van die Hebreeën weten we maar heel weinig. Maar wat we wel van hen weten, dat is niet zo mooi, gemeente. Dat is niet mooi. Deze Joodse christenen, die zijn bezig af te drijven van onze Heer Jezus Christus. De afstand wordt steeds maar groter tussen hem en hen. Bovendien is er een traagheid in hun geloven opgetreden. Is er sprake van slappe handen en knikkende knieën, van lauwheid, van laksheid, van matheid, van achteruitgaan in de genade, verzuim van de onderlinge bijeenkomst. En in hoofdstuk 6 lezen we zelfs al dat er broeders en zusters afgevallen zijn van de Heer Jezus. En zoals gezegd, die voorganger zit in de gevangenis. En hem worden al deze dingen bericht. En dat gaat hem zeer ter harte. Want hij weet hoe pijn dat de Heer Jezus zal doen als gelovigen de Heer Jezus los gaan laten. Het doet hem zelf ook zo pijn. Deze man is een zo goed en waarachtig christen. Hij is ook zo begaan met zijn gemeenteleden. Vandaar die warme, priesterlijke, pastorale brief aan hen, waarin hij ze opwekt, broeders en zusters. Alsjeblieft, blijf toch bij de Heer Jezus. Ga niet bij hem weg, blijf hem volgen. Volhard toch in het geloof, want alleen wie volharden zal tot de voleinding, die zal zalig worden. Verspeel toch niet als Esau. Over Esau heeft hij in dit hoofdstuk in het begin even. Verspeel toch niet als Esau uw heerlijke toekomst die u wachtende is. Esau die voor een bord spijzen zijn eerstgeboorterecht verkocht. Moet het dan zo met u gaan? Zo bewogen en betrokken en begaan, schrijft deze onbekende voorganger aan zijn gemeenteleden. En dan maakt hij gebruik, om maar zo duidelijk mogelijk aan ze bekend te maken, van een vergelijking. Een vergelijking met een scherpe tegenstelling. Hij maakt een vergelijking tussen twee bergen. Die eerste berg, waarvan de naam niet genoemd is, die tastbare berg, maar die hebt u natuurlijk al lang gekend, dat is de berg Sinaï. Sinaï, dat is de berg waarin onze hemelse vader zijn volk Israël uit Egypte leidende gebracht heeft. Want daar gaat hij man en vrouw worden met zijn volk Israël. En dat moet bij de wetgeving geregeld worden. En heel het volk is opgeroepen tot aan de voet van die berg te komen. Geen stap erop, want dan ben je dood. En dan zal hij op die bergtop komen, dan moet Mozes bij hem komen. En dan lezen we van een zevenvoudig huiveringwekkend wee, gemeente. We lezen, het staat ook in Exodus 19 allemaal, van fel bliksemvuur, van oorverdovend onweer, van een zware storm, van dikke, dichte rookwolken, van een inktzwarte duisternis, van trompetgeschal daarboven in die duisternis, en van de stem van de levende God. En als Israël aan de voet van de berg Sinaï dat allemaal hoort, dan is dat voor het volk zo aanjagend, dat het volk tot Mozes zegt, als je nou weer naar de Heere toe gaat, vraag dan alsjeblieft of die nooit zo meer met ons wil omgaan. Dit kunnen wij niet uithouden. Dit kunnen wij niet verdragen. Hier zullen we aan sterven. En Mozes, die toch wel heel wat gewoon was, bij onze hemelse vader met alle eerbied gezegd in en uit te lopen, ook Mozes moest zeggen, ik ben zeer bevreesd en bevende. En dan zegt deze schrijver tot zijn gemeenteleden in die pastorale brief, kijk, zegt hij, bij zo'n berg Sinaï zijn jullie niet aangekomen. Jullie hoeven helemaal niet angstig te zijn en bevreesd. Jullie mochten bij een heel andere berg aankomen. Jullie mochten aankomen bij de berg Sion. Sion is in het Oude Testament de Tempelberg. Er lag ook op 700 meter hoogte de stad Jeruzalem op. Nou nog, daar was ook een tempel. Daar woonde onze hemelse vader te midden van zijn volk Israël. Maar we moeten hier niet aan die aardse berg Sion denken. Ook niet aan het aardse heiligdom. Het gaat hier allemaal om hemelse verhevenheid. Het gaat hier om die geestelijke werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid, gemeente, achter onze werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid van het hemelrijk van onze hemelse Vader, waarin hij nu al is met zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest en al die engelen en al de verlosten. Ik hoop dat daar onze ouders bij zijn. En mochten ook onze kinderen vroeg gestorven zijn, ik hoop dat ze er ook allemaal mogen zijn in die goddelijke hemelse werkelijkheid. De schrijver duidt dat aan met, u bent gekomen tot die stad van de levende God. Het is heel mooi dat deze schrijver meermalen in deze brief het heeft over de levende God. Waarom doet hij dat? Omdat de Vader van onze Heer Jezus Christus, gemeente, de enige levende God is. De hele rest van goden en afgoden, dat is allemaal stomdof. En hij ziet sommige van zijn gemeenteleden weer terugkeren naar die goden, naar die afgoden. En dat verontrust hem ten zeerste. kennende de levende God, hoe goed die Vader is. Ja, beweegt hij ze om toch bij deze levende God te blijven. En ook van zijn Zoon niet af te wijken. Ja, die stad, een prachtige stad, dat is het hemelse nieuwe Jeruzalem. Dat is het nieuwe vaderland dat wij tegemoet reizen, gemeente, op onze pelgrimstocht. Dat is de stad met de fundamenten waarvan onze hemelse Vader, de architect, en de uitvoerder, de kunstenaar en de bouwmeester is. Die stad waar Paulus zegt aan de Galaten, zij is ons aller moeder, dat hemelse nieuwe Jeruzalem. En in dat woord moedergemeente, daar zit de koesterende liefde van onze hemelse Vader. Maar die stad is inderdaad ons aller moeder. En om bij zijn vermaning aan zijn gemeenteleden ook de vertroosting toe te voegen, gaat hij nou een schildering geven hoe het daar boven in dat hemelrijk van God, hoe het daar straks op die nieuwe aarde, ook onder die nieuwe hemelen, in dat onwankelbare koninkrijk, hoe daar de bevolking zal zijn. Hij begint dan met de engelen. Die bestaan niet, zeggen de mensen. Nou, dan bestaan ze niet voor de mensen. Voor de Bijbel, voor ons bestaan ze wel. Tienduizendtallen maal tienduizendtallen. Biljoenen. De Amerikaanse begroting gaat over biljoenen. En de Bijbel heeft het over biljoenen van engelen. Hebt u er ooit als bij stilgestaan, gemeente? Wat voor een rijk wij tegemoet gaan. Als wij straks op die nieuwe aarde mogen zijn in het onwankelbare koninkrijk. Dat we daar te maken krijgen met miljoenen en miljoenen engelen. Die vandaag ook geen vakantie houden. Gedienstige dienaren van onze hemelse Vader. Ook om ons te beschermen in een wereld waarin christenen steeds meer vervolgd worden. Ik zie met verrassing uit. Als ik straks mag binnengaan door een open poort in dat koninkrijk van God. Hoe dat zal zijn met al die miljoenen engelen, die wezens die geen lichaam hebben. En hoe de omgang zal zijn tussen hen en ons en tussen ons en hen. Ik ben erover aan het nadenken gegaan. Het gaat je gewoon duizelen. Kom, mag ik straks door louter genade straks in zo'n wereld komen, van al die miljoenen engelen, moet u zo over nadenken, dat we tegemoet reizen. Dan heeft hij het ook over, waar heeft hij het nog meer over? Over een feestelijke, plechtige gemeente van eerstgeborenen. Zo staat dat letterlijk in het Grieks. Een feestelijke, plechtige gemeente van eerstgeborenen. Die zijn daar ook. In het koninkrijk. Als je in Israël eerst geboren bent, als zoon, dan moest er een offer gebracht worden. Dan moest dat jongetje aan onze hemelse Vader gewijd worden. Later werden alle kinderen aan onze hemelse Vader gewijd. Als ze daar dus zijn, in dat onwankelbare koninkrijk eerstgeborenen, daar horen wij straks ook bij dan, dan zijn we helemaal onze hemelse Vader toegewijd. Dan leef ik niet meer voor mezelf. Dan leef ik in de eerste plaats voor Vader, Zoon en Geest. En dan zondig ik nooit meer. Dan heb ik nooit geen verkeerde gedachten en woorden en gevoelens en driften meer. Dan leef ik helemaal. En ik hoop u met mij en ik met u, dan leven we helemaal toegewijd aan Vader, Zoon en Geest. En dat is zo'n fijn leven. Dat is een eeuwig feestelijk leven. Hoe dat feest in zijn werking gaat, daar weet ik niks van. Ik weet alleen dat het de bruiloft van het Lam zal zijn, dat weet ik dan uit de Bijbel. Maar het blijft een verrassing, gemeente, hoe wij feestgenoten zullen zijn in dat hemelse nieuwe Jeruzalem. Het zal er niet verkeerde met dronkenschap en die dingen zoals in deze wereld toe gaan. Het zal er plechtig toe gaan. Onze hemelse Vader houdt van orde, van sieraad, van plechtigheid. En die plechtigheid zal niet saaiheid zijn, zal niet taaiheid zijn, zal geen verveling zijn. Wij zullen eeuwig feest vieren. Wie zijn dan nog meer? God. God. Hij staat zomaar in het midden van het rijtje van de zeven. En hij heet hier rechter. Wat is dat nou toch jammer, hè? Wat is dat nou toch jammer, gemeente? Hoe kan die schrijver nou ineens over een rechter gaan beginnen? Rechtspraak is in opspraak in Nederland. Rondom Wilders en anderen. Rechter, we houden niet van dat woord. Juridisch, strafrechtelijk en de hele zaken, advocaten, noem maar op. Ja, maar het Bijbelse woord rechter is een gans ander woord dan ons woord rechter in onze samenleving. Als God hier rechter wordt genoemd, dan heb ik een hele mooie tekst gevonden in de Bijbel. Jesaja 30 vers 18. En dat vers tekent ons wie ons hemelse Vader als rechter is. Want wat staat daar in dat Jesaja 30 vers 18? Daar staat dit. De Heere, Yahweh, met die grote letters. De Heere onze God is genadig en barmhartig, want hij is de Heere onze gerechtigheid. Wat is dus volgens Jesaja gerechtigheid van de Heere? Dat hij genadig en dat hij barmhartig is. En zo hebben wij ook, en dan misstaat deze naam rechter in dit rijtje helemaal niet, zo mogen we ons hemelse Vader in de eerste plaats kennen in de Bijbel. Als die rechter die terecht brengt. Die ons zondaren terecht brengt, bij zich brengt, door de wedergeboorte in de Heilige Geest. Door zijn genade en door zijn barmhartigheid. Die zegt, ik ga u weer brengen in de kinderrechten. In mijn burgerrechten. In de mensenrechten van mijn onwankelbaar koninkrijk. Kijk, zo is ons hemelse Vader in de eerste plaats rechter in de Bijbel. Straft hij dan nooit? Jawel. Als je hele leven nou nee blijven zeggen tegen hem, dan wordt hij de keerzijde van het rechter zijn. Dan moet hij ons straffen. Maar dat is toch voor niemand van ons nodig, gemeente? Bent u daar nu op uit? Nee toch, daar kennen we ook dat toch te goed voor. Dat we toch niet daarop uit zijn om altijd maar nee tegen Vader, Zoon en Geest te blijven zeggen. Nee toch. Ja, daar zijn ook de geesten van de rechtvaardigen, zegt deze schrijver. De geesten van de rechtvaardigen, mag ik gewoon voor zeggen, dat zijn die eerstgeborenen, dat zijn de rechtvaardigen. Want, nou komen we weer even terug bij die rechter, die rechtvaardigen, die zijn gerechtvaardigd toen ze nog in deze oude wereld waren. Nou zijn ze in die nieuwe wereld van onze hemelse Vader. Maar toen ze nog in deze oude wereld waren, waar wij nog in zijn, dan word je als goddeloze gerechtvaardigd door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Kijk, ze zijn terechtgebracht door onze hemelse Vader. Ze zijn de bruid geworden van onze Heer Jezus Christus. En we gaan naar de bruiloft toe. En na de bruiloft zijn wij de vrouw van het Lam, staat er in de Openbaring. Ja, er is nog iemand aanwezig in die stad, ons allermoeder. En dat is, och, zijn naam staat er zo eenvoudig. Jezus. Jezus. Het is opvallend hoe vaak de schrijver onze Jezus Christus in deze brief alleen maar Jezus noemt. Heeft hij dan geen andere namen voor Jezus? O, zeker. Als je Hebreeën 1 leest, dan staat er tweemaal toe dat Jezus God is. Dat hij de Zoon van God is. En als ik verder in deze brief lees, dan lees ik dat hij de apostel en de hoge priester van onze belijdenis is. En we lazen ook al in die eerste twee versen dat hij de leidsman en de voleinder van het geloof is. Dat zijn zeer verheven namen. Maar heerst gewoon Jezus. Jongensnaam in die tijd. Denk aan dat gezangvers. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Jezus. Voelt u het ook niet? Alsof hij gewoon naast je zit in de bank. Zo gewoon. Alsof hij naast me staat hier in de kansel. Jezus. Zo gewoon. Zo dichtbij. Zo in mij. Zo in u. En wij in hem. Onze heiland. Onze zaligmaker. We staan straks ingeschreven in de burgerlijke stand van het hemelse Nieuwe Jeruzalem. Dat is ons domicilie. Ook in ochtend hebben gemeenteleden mij meermalen gevraagd, zou ik ook daar ingeschreven staan? Weet u dat? Ja, ik heb altijd geantwoord, ik zou ook best graag dat boek des levens in handen willen hebben. Om daar eens in te kijken, staat mijn naam er ook in? En als de Heer Jezus nou zou zeggen, nou, hier heb je het. Kijk er maar in. Zoek je naam erop. Ja, ik heet Jongerde. Mijn voornaam is een J. Ik ga onder Jongerde kijken. Ik sta er niet in. Dat is ook wat. Dat is wat. Ik sta niet in het boek des levens. Ben ik dan verloren mens? Maar ik geef dat boek niet zo heel gauw terug aan de Heer Jezus. Ik blader eens even verder. Komt de naam Jezus tegen. Laat ik eens kijken. Ik begin ook met een J. Laat ik eens onder die naam Jezus kijken. En ja, daar zie ik mijn naam staan. Gereinigd, geheiligd, wedergeboren, vernieuwd, uitverkoren. U, ik, wij samen gemeente. Door die wonderlijke genade van die hemelse Vader die onze rechter, terechtbrenger is. We staan alleen maar in het boek des levens onder de naam, die kinderlijk eenvoudige naam, maar die heerlijke naam die we heilig moeten houden, ook in de kerk en buiten de kerk vandaag. Die naam Jezus. De middelaar, de bemiddelaar van het nieuwe verbond, dat ik straks mag binnengaan in de stad die ons allermoeder is. En zijn bloed spreekt beter dingen dan het bloed van Abel. Abel werd vermoord. Zijn bloed vloeide op de grond. En dat bloed, niet Abel zelf, maar dat bloed, dat bleef altijd maar roepen om vergelding, om wraak. En nou komt daar de Heer Jezus. Nou komt hij met zijn bloed. En zijn bloed overstemt totaal dat wrekende bloed van Abel. Zijn bloed, het is zijn leven. Daar heeft hij heel zijn menselijk leven in geïnvesteerd. Om zijn leven te geven, opdat wij allemaal behouden zouden worden. En hij ons straks kan brengen bij zijn vader en onze vader die in de hemel is. Zie je, zo schildert gemeente in een zevenvoudig wee niet, maar in een zevenvoudig wel deze schrijver voor ogen van die Joodse christenen en voor onze ogen vanavond. Want is er bij ons, ik zal het dan niet van u zeggen, maar ik blijf maar bij mezelf. Is er bij ons ook niet zo vaak die laksheid en die lauwheid, die traagheid, die slappe handen en die knikkende knieën. En de achteruitgang in de genade. Zo schildert hij die toekomst. En hij zegt, broeders en zusters, als u niet in de navolging blijft van de Heer Jezus Christus, dan verspil je deze stad die onze allermoeder is. Dan verspil je de liefde van onze hemelse vader en onze bruidegom Jezus Christus. U bent gekomen aan de voet van de berg Sion, de stad van de levende God, onze toekomst. Positie van de Hebreeën. De plaats waar ook wij vanavond staan, gemeente. Aan de voet van deze berg Sion. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Het laatste stukje van de pelgrimsreis naar boven toe. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Hoeft ook niet. Want we lazen in die eerste twee versen van de leidsman en voleinder van het geloof. Letterlijk staat in het Grieks de beginmaker en de afmaker van het geloof. Bent u met geloven begonnen? Ja, moet u mij eens vertellen hoe dat gegaan is. Ik ben er niet mee begonnen. Ik zou nooit geloofd hebben als vader zo'n geest niet ermee begonnen waren in mijn leven. Zij beginnen ermee. Onder de prediking, onder bijbellezen, bij allerlei andere momenten, dat de Heilige Geest, dat kinderlijk eenvoudig geloof, dat je toevertrouwen met heel veel aarzeling en angst, toch je toevertrouwen aan die Heere Jezus, aan die hemelse Vader. Wat me ook zal gebeuren, wat ze ook met me zullen doen. En toch kan ik niet meer buiten zijn. Niet buiten de Vader, niet buiten de Zoon en niet buiten de Geest. Kijk, zo beginnen ze. En als zij niet zouden volhouden met mij, dan zou ik vandaag nooit op deze kant gestaan hebben. Dan zou ik het geloof al lang weer kwijtgeraakt zijn. Door allerlei twijfels, door wetenschappelijke, theologische tijdschriften die ik dan lees en door dominee Hendricks in Middelburg en al die dingen, meer gemeenten, je zou zo het geloof weer kwijtraken. Maar ik kan u gewoonweg niet zeggen hoe heerlijk het is als de Heer Jezus ook de afmaker, de voltooier van ons geloof is. Hij blijft heel ons leven voor het geloof dat hij ons geschonken heeft. Hij blijft heel ons leven ervoor garant staan. Dat we in hem blijven geloven. Dat we ons elke dag in zijn uitgebreide armen laten vallen. En daar ben ik zo blij om. Want ik ben een fariseer in mijn hart. En ik wil steeds heel netjes voor onze hemelse Vader leven. En ik hoop op een schouderklopje van hem. Maar dat is allemaal fariseïsme. Ik wil mezelf aannemelijk maken bij ons hemelse Vader. En hij zegt, houd er alsjeblieft toch eens mee op, joh. Houd er toch eens mee op. Mijn zoon, die de weg is. Niemand komt tot mij dan via mijn zoon. Hij heeft zijn leven voor je gegeven. Vertrouw je maar aan hem toe. Loop hem maar achterna. in zijn voetstappen, dan kom je bij mij. Daar hoef je niks voor te doen. En met een zucht van verlichting kun je elke avond vragen: Vader, vergeef mij. Vader, hartelijk dank dat ik weer van uw genade mocht leven. Zo ziet de Heer Jezus voor ons uitlopen. We kijken hem op zijn rug. En hij kijkt steeds achterom. Of hij u nog ziet. Of hij mij nog ziet. Want hij is begaan met ons. Hij heeft zijn leven voor ons geïnvesteerd in die kruisdood. Hij kijkt steeds achterom. En mocht ik weggelopen zijn, net als dat schaap, dan komt hij me achterna. Kom mee. Bij de kudde weer, achter mij aan, naar mijn vader, uw vader in de hemelen. En hij is boven. En deze schrijver zegt: zie toch op Jezus, die eenvoudige naam. Zie toch op Jezus. Lakse, lauwe kinderen Gods, vat toch moed, grijp toch moed, als je toch op hem ziet. U weet, als het Koninginnedag is, als onze kinderen, onze kleinkinderen met een spel meedoen, zeg maar hardlopen. Hè, en onze kinderen, kleinkinderen weten, papa en mama staan aan de kant, opa en oma staan er ook, die kijken naar me. Dat onze kinderen en kleinkinderen zich aanvuren tot en met om de eerste te zijn en de marathon te winnen. Toen Napoleon, gemeente, eens met zijn Franse troepen aan de voeten van de Pyreneeën stond in Egypte. En hij zag dat zijn soldaten moedeloos waren en vermoeid, maar opnieuw stond een slaggend strijd te wachten. Toen zei hij deze woorden tot zijn soldaten: mannen, 40 eeuwen piramide kijken op u neer, maar die kunnen ons niet helpen. Voor hoeveel rekent u mij? En die soldaten hebben gevochten, gemeente. Ze hebben gevochten. Wie ziet er vanavond op ons neer, onze kleine kudde in Nederland? Onze Heer Jezus Christus. En hij zegt vanavond tot ons allemaal: zie nou de komende week is een keertje naar boven. Zie nou op tot mij. En wat voor moeilijkheden, wat voor ziekte, wat voor tegenslagen er allemaal zullen komen. Voor hoeveel rekent u mij? En dan zeg ik tot vanavond: Heere Jezus, ik reken u voor alles. U bent mij het een en het al. Nog een zeer korte tijd, zegt de schrijver in Hebreeën 10. En hij die te komen staat, hij zal er zijn. Hij laat niet lang meer op zich wachten. Dan komt hij en dan brengt hij ons mee. En dan brengt hij ons voor zijn vader en voor onze vader in die heerlijke stad die onze allermoeder is. Soms, gemeente, gaat vanavond de hemel voor ons open en valt er een lichtstraal op ons pad. Verrast herken ik u vanavond die naast mij lopen op reis als ik en naar dezelfde stad. Uitroepteken, amen. Thank you. We gaan samen danken en bidden, gemeente. Onze Vader, die in de hemelen zijt, die zo'n hechte familieband met ons hebt, via uw Zoon. Wij mogen door het werk van uw Geest broeders en zusters zijn van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij is de eerstgeborene voor de schepping uit, want de schepping is door hem. En wij worden eerstgeborenen in uw nieuwe schepping, in het nieuwe Jeruzalem. Daar is ons domicilie. Wij verwachten de Heer Jezus uit de hemel om ons vernederd lichaam dat we hier nog hebben zo te veranderen en te vernieuwen dat wij straks onberispelijk bij u kunnen zijn in dat gans nieuwe vaderhuis, dat onwankelbare koninkrijk, het hemelse nieuwe Jeruzalem, waarvan de organist ook speelde. We zijn nog onderweg. En onderweg, o Vader, is er de last. Is er de zonde. En daarom, Vader, draag ons in de armen van uw Zoon Jezus Christus. Leid ons door uw Geest. Met uw vergevende genade. Opdat we elke avond ons te rusten kunnen begeven. Terwijl de pelgrimsreis doorgaat. Maar wetende, ik heb vergeving gekregen. Omdat de Heer Jezus verzoening voor ons heeft aangebracht. We hebben veel vandaag van u mogen horen. Vele, vele woorden. Ze blijven leeg en ze blijven loos. Als uw Geest ons de komende week niet indachtig maakt. Indachtig, inhartig. Maar dat heeft de Heer Jezus aangaande hem gezegd. We gaan naar huis toe. Wees met uw gemeente hier. We zijn jarenlang met elkaar verbonden geweest en we blijven dat ook. Wat fijn om elkaar in de prediking weer te mogen ontmoeten. Ontferm u over heel de gemeente. Kinderen, jonge mensen, ouderen. Alle ambtsdragers, alle die arbeiden in uw gemeente. Geef ons een goede zondagavond. Geef ons een goede nachtrust. Bescherm al uw kinderen in de moslimlanden die zo ernstig bedreigd worden. Die in een onuitsprekelijk gevaar verkeren en in angst. Wees een schild om hen heen. Vader, Zoon en Geest, in alle eenvoud, anders kunnen we niet zeggen, heel hartelijk dank voor deze zondag. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te schenken, gemeente. En dan gaan we zingen uit Psalm 135. En daarvan het tweede vers. God is goed. En het laatste, Sion, loof met dankbare stem God uw Heer, die eeuwig leeft. Dus de versen 2 en 12 uit Psalm 135. gemeente van onze Heer Jezus Christus, gaat u als allen heen in de vrede des Heren en ontvangt u ook met alle zusters en broeders thuis bij de kerkradio de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons allen en ook met al de onzen. Amen.